Goedemiddag, Alfred Schaffer. Ik ben ontzettend blij je weer te zien. Ik heb in de afgelopen jaren veelvuldig contact met jou gehad en jij met mij. Meestal ging dat per mail. De keren dat wij voor het laatst elkaar echt in de ogen hebben gekeken, dat is toch al een paar jaar geleden. Dus ik ben blij je nu te zien. Ik ben blij je nu te horen, al is dat via Skype, maar daar kunnen we heel goed mee uit de voeten. En ik vind het fijn dat we vandaag in het kader van de podcastreeks van Vectis kunnen praten over het Afrikaans belicht uit diverse invalshoeken. Nou kan ik jou natuurlijk introduceren, ik ken je al wat langer dan vandaag, maar ik vind het altijd een beetje lastig als een interviewer een gast helemaal gaat introduceren, als het over die gast zelf gaat, kan die misschien net zo goed zelf ook doen. Dus ja, kan je even voor onze luisteraars zeggen wie je bent en hoe je in Zuid-Afrika terecht bent gekomen en wat je daar doet?
Voor de eerste keer richting Zuid-Afrika gegaan. Ik ben in Leidschendam opgegroeid, maar was ook wel vaak in mijn jeugd op de Antillen, de Nederlandse Antillen, Aruba, maar vooral Sint Maarten, omdat mijn moeder een Arubaanse was. Mijn ouders zijn al lang geleden overleden. Dus ja, het gaat het liedje van Sting aan. Ik ben Englishman in New York. Ik ben eigenlijk een halve Arubaan in Kaapstad. En daar had ik van tevoren geen idee van gehad. Als men toen had gezegd, nou jij gaat meer dan de helft van jouw leven doorbrengen. Niet in het buitenland, dat zag ik altijd wel zitten. Maar in Zuid-Afrika specifiek. Dat is, nou, zoals het vaak gaat. In mijn leven in elk geval, ongepland is dat gegaan. Ik heb Nederlandse literatuur gestudeerd in Leiden, begin jaren 90. En veel met theaterwetenschappen. En ik deed ook algemeen literatuurwetenschappen. En mijn latere promotor, Dr. Eep Franke, die heeft toch al begin jaren 90, denk ik eind jaren 80... kennis gemaakt met het Afrikaans, met Zuid-Afrika. Heeft ook een soort van specialisme van gemaakt. Grote voorliefde voor Zuid-Afrika en het Afrikaans. Is hier ook geweest voor gastdocentschappen. En hij kwam, ik weet het niet meer precies, 1994, een keer terug van een half jaar weer doseren in Zuid-Afrika. En toen zei hij tegen mij, Alfred, het is waarschijnlijk heel erg interessant voor jou. Hmm. En dat ging toen, ja, ik was ook of begin 20 of 20 of zoiets. Ja, dat ging eigenlijk vooral over, het is een mooi, het is een warm, fantastische jazzmuziek, hartstikke leuke mensen. De motivatie is aanvankelijk niet zo academisch gericht. Dat had hij ook wel goed gezien. Ik was een beetje stuurloos misschien. En eigenlijk zonder daar ook weer heel erg bij na te denken, ben ik me toen gaan richten op dat idee. Misschien moet ik een aantal maanden naar Zuid-Afrika om daar eens te kijken wat het is. Naar het buitenland, altijd leuk. Echt heel, heel diep ging het eigenlijk niet. Als ik kijk nu naar mijn studenten die veel bewuster met het leven bezig zijn en veel beter plannen en echt ook een academische gerichtheid hebben al. Dat had ik eerlijk gezegd helemaal niet. Ik vond het gewoon leuk om te reizen. Dat was het eigenlijk. Er zat niet zoveel achter. Zuid-Afrika was natuurlijk wel een beetje een problematisch land. In mijn optiek, maar ook wel door mijn zwarte moeder, die met mijn witte vader ook wel in het verleden, ja, toch wel altijd uitgesproken, zeker niet tegen Zuid-Afrika waren, maar tegen het apartheidsbeleid. Dat was eigenlijk een van de weinige dingen die ik van dit land wist. Dus ik heb er wel eventjes over getwijfeld. Aan de andere kant had ik toch ook het idee dat ik daar wel voor verrassingen zou kunnen komen te staan. Dus ik heb dat toen gedaan. Dat was het voor een half jaar. UCT ben ik toen naartoe gegaan. Ik heb toen contact gezocht met Rolf Wolfswinkel, die daar docent was in de Nederlandistiek. specialisatie Tweede Wereldoorlog. Nou, met mijn vader die uit 1922 was en heel bewust de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Ik ben eigenlijk een tweede generatie kind wat dat betreft. Was dat ook een onderwerp dat mij erg trok. En ik heb toen in Nederland heb ik toen nog een scriptie geschreven over Bart Nel. Een roman van J. van Melle. Dat was interessant. Dat was een Nederlander die zich had gevestigd in Zuid-Afrika en in het Afrikaans. Die roman ook had geschreven en Verspilde Lente enzovoort. Daar heb ik toen een scriptie over geschreven. En ik kwam toen hier en snel kennis gemaakt met een aantal mensen die nu nog mijn vrienden zijn, medestudenten. En ook een zeer inspirerende docent ontmoet, die daar toen doseerde, professor Snijman, een aantal jaren terug overleden. En die zei toen ook, ja, dat is wel aardig, die scriptie over Bart Nel, Verspilde Lente, en dat was een soort ging ook de verfilming van het boek. Maar ja, er is toch wel heel veel andere, veel interessantere literatuur in het Afrikaans. Ik wist eigenlijk ook daar weer niet zo heel veel vanaf. En hij heeft me echt geïntroduceerd in die Afrikaanse literatuur. En vooral de poëzie. En dat was een ongelofelijke eye-opener. Ik werd echt helemaal verliefd op die Afrikaanstalige literatuur. Ik had er wel iets van gelezen in Nederland. Bij een cursus van Theo de Haan en Eve Franke. John Coetzee onder andere. André Brink, waar ik niet zoveel mee heb met dat werk. En een aantal teksten van Etienne van Heerden, maar dat was het ongeveer. Dat kan ook niet anders binnen het bestek van zo'n korte cursus. Mm. Maar ja, daar lees je nog eens Okkerman en Van Wijk Laro. En je maakt nog meer kennis met het werk van Breitenbach. Noem maar op. Adam Small ook toen al gelezen, weet ik. En toen ben ik daar een scriptie gaan schrijven. Ik had allemaal punten al, maar gewoon omdat ik dat interessant vond. En toen zei professor Snijman, dat is erg interessant om hierop door te gaan. Zou je geen proefschrift willen proberen. Daar heb ik even over nagedacht, want ik wilde eigenlijk of jazzmuzikant of voetballer worden. Maar ik was, dat is natuurlijk ook uiteindelijk een beetje de reden geweest dat ik hier nog steeds zit. Ik ben heel snel gevallen voor een vrouw waarmee ik nu nog steeds ben. En dat was ook een goede reden om nog langer in het land te kunnen blijven, want zij studeerde nog aan de Design Academie in Kaapstad. En ja, zo is mijn leven een totaal andere wending. Heeft het een totaal andere wending genomen dan ik ooit had voorzien. Ja. En ben ik dus die academie ingerold, terwijl ik daar toch geen ambitie in had. Ja. Maar ik was gewoon erg gevangen door de Afrikaanse literatuur. En door de collegialiteit, door de mensen inderdaad. Door ook het klimaat, dat natuurlijk veel meer doet denken aan dan aan Nederland. Ja, dan zo'n soort gekke gewaarwording ook. Dat, ja, toch wel zeker in de Kaap ook, dat je gewoon in een wereld loopt opeens waar je lijkt op de anderen. Dat was fascinerend. Dat had ik natuurlijk op Aruba, op Sint Maarten ook, maar niet in Nederland. Ja. Tenminste niet toen, dat is nu ook al veranderd, denk ik, intussen. Ja. Met toenemende diversiteit en multiculturele samenleving die je in Nederland hebt. Maar nou, die tijd viel je lijst dan toch nog wel op. Ik heb het ook wel soms verder niks ontwricht is, maar ook wel, ja, voor de vorm van racisme natuurlijk ook wel meegemaakt. En hier opeens, zolang ik mijn mond niet open deed, was ik gewoon Zuid-Afrikaan. Dat is trouwens nog steeds zo natuurlijk. En, zeg ik iets, hè? Where are you from? Van waar is jij? Met een Snaaks accent. Dus, ja, nee, ik ben van Nederland. Ah, yes, like.
Ja, ja.
Ik zei dat graag niet kon gezien hebben. Ja. En dus dat was zo verfrissend.
Ja.
Dat weet ik nog heel goed, die gewaarwording dat ik opeens deel voelde van de maatschappij.
Ja, jij zei van, behalve als ik mijn mond opendeed, dan kwam er een vraag. Je bedoelt het jouw accent in het Afrikaans?
Ja, en mijn accent in het algemeen, mijn accent is ontzettend, dat weet ik ook wel heel goed, daar ben ik me sterk van bewust. Anderen die kunnen dat heel knap ombuigen. Dat is mij gewoon nooit helemaal gelukt. Of helemaal niet, zou je ook kunnen zeggen. Dus je hoort aan mij gelijk waar ik vandaan kom. Twee dagen geleden nog sta ik tijd te praten met iemand in het park. Een beetje aan het wandelen met de hond. En direct, dat zijn er vaak mensen die in Nederland zijn geweest. Maar, where in Holland are you from? Terwijl ik helemaal niks verder gezegd had. Zei, oh ja, oké, okay, I know it's a giveaway. Yeah. Dus dat was in het begin natuurlijk ook heel sterk. Ik had toen ook nog dreadlocks, dus zolang ik mijn mond niet open deed, daar was ik. Ik heb heel vaak de vraag gekregen of ik nog hasjes bij me had. Dan zei ik dat, van, nou, ik ben A, geen drasta en ik kom uit Nederland, joh. En dan, oh jeetje. Ja. Het zorgt dat het, en nog steeds, zorgt voor hele leuke gesprekjes. Ja.
Maar als je zei, kom uit Nederland, dan is de vraag te begrijpen, heb je nog hasjes bij je?
Ja. Ja, dan zou ik die vraag eigenlijk nog steeds kunnen zeggen. Ja. Nee, ik heb de gekste en de leukste herinneringen aan die tijd.
Ja.
Steeds weer die verbazing, omdat je dus, dat daar merk je ook hoe de mens de andere mens benadert. Dat is, op het eerste moment is het toch gewoon een beetje op uiterlijk.
Ja.
Maar... En dat elke keer zie je dus dat eigenlijk niets zegt.
Ja.
Waardoor racisme ook zo ontzettend achterlijk iets is.
Ja.
En daar word ik steeds mee geconfronteerd, dus op een hele leuke manier in het algemeen.
Ja.
Omdat men dus altijd denkt dat ik iemand anders ben dan ik ben.
Ja.
Altijd weer die verrassing van, had ik helemaal niet. Op sommige momenten heb ik dan ook gezegd van, dan moet je weer datzelfde verhaal, dan ga je een beetje liegen. Nee, die je verzint is wel, dus na ik kom van Sao Paulo bijvoorbeeld, dat geloven ze ook.
Ja.
Ik ben zo'n dubbelbloed dat toch ook niet zichtbaar is. Dus het maakt het niet uit wat dat betreft.
Ja.
Het is zo relatief kleur en afkomst. En dat merk je juist door hier dan rond te lopen. Het was echt ontzettend leerzaam.
Maar je ziet dat als dan één keer dat contact er is, of dat nou aanleiding is van hashish, je dreadlocks of je taal, dan valt dat ook heel snel weg.
Hè? Ja.
Als je in gesprek raakt... Ja. Komt, dan ben je heb je die stap gezet, is die barrière geslecht, dan gaan we het over het echte contact hebben en inhoud hebben.
Ja, misschien is dat, heb ik nooit zo over nagedacht, maar nou dat zegt, is dat misschien ook wel de reden waarom ik me zo snel thuis voelde, doordat dat soort gesprekken er zoveel waren.
Ja.
Omdat die eerste barrière, het oppervlakkige, was heel snel van de baan, hij is vandaar, maar hij lijkt het goed, dat is ingewikkeld, laat me zitten, maar en dan krijg je totaal andere gesprekken. Je gaat snel de diepte in.
Ja.
En dat heeft me denk ik ook hier gehouden al die jaren. Want ik ben natuurlijk weer terug geweest in Nederland. 2005 tot begin 2011. Maar verder zit ik dus eigenlijk al vanaf 1996 in Zuid-Afrika.
Dus ben je eigenlijk min of meer niet direct als bij toeval, maar toch als een soort avontuur in Zuid-Afrika terechtgekomen. Tamelijk... Ik wou bijna zeggen, blanco, zo niet helemaal. En neutraal. En je bent daar gegrepen en gefascineerd door het land, door de mensen, door de literatuur ook. Wat is nou zo specifiek aan die Afrikaanse literatuur? Wat heeft jou daar nou zo in getrokken en geraakt?
Nou, als ik ook nu nog kijk naar wat er nu verschijnt, dan is dat, denk ik, het communicatieve. En ik merk dat bij mezelf dat dus aan het veranderen is. Ik schrijf ook poëzie-recensies voor de Groene Amsterdammer. En ik denk dat ik een hele brede smaak heb. Maar mijn gerichtheid op het experimentele is er nog wel steeds. Maar ik zal niet zeggen dat ik van eenvoudige limericks ben gaan houden. Want die worden hier ook niet geschreven. Maar als ik eraan denk, het geëngageerde, het communicatieve, echt de poëzie, maar ook de roman, dus een gesprek met de geschiedenis, een gesprek met de lezer ook. De grote, urgente onderwerpen liggen hier ook voor het oprapen natuurlijk. Dan is denk ik dat wat me gegrepen heeft. Ik weet nog dat, inmiddels zijn we... goed met elkaar bekend en bevriend, Ankie Krog en ik. Maar ik weet nog dat ik toen ik daar studeerde op UCT, toen kwam haar dichtbundel uit. Het is een beetje een generische titel, gedichten en dan een jaartal erbij. Het was voor Kleur komt nooit alleen, Kleur komt nooit alleen. Met onder andere een bekend gedicht, Ik sta op een moerse rots bij Pater Noster. Dat is echt zo'n, ik is een vrij fokken vrouw, eindigt het mee. Een heel bekend gedicht van haar. Ik weet dat ik voor de eerste keer daar las. Het was 1997, ik weet niet precies wanneer. Ik was echt door uit het veld geslaan. Die ongelooflijke directheid, maar daardoor niet een of andere eenduidigheid. Het is zeker meer duidige poëzie, ook die van Breitenbach bijvoorbeeld. Het is zeker geen eenvoudige kost. Maar het is politiek, het is opinierend, het spreekt met de lezer de hele tijd. En dat zie je ook nog steeds nu bij jongere dichters. Zoals Nathan Trantrouw en Anne Kamfer, Jolan Phillips. Steeds meer schrijvers met een bruine schrijvers, Kaaps sprekende schrijvers. Die nu de kans krijgen om te debuteren. Dus het is al lang niet meer alleen S.W. Pieters of Adam Small. Jonge dichters ook vooral. Daar zie je het ook in. Ja. Politiek, geëngageerd, opinierend. Het zijn niet altijd, maar soms zijn het zelfs gedichten waar je het mee eens kunt zijn of niet. Maar ze zijn niet pamfletistisch. Dus dat is een hele mooie mix. Dat zie je eigenlijk niet zo heel erg veel in Nederland. Nog niet.
Ja.
Ja, er is een veel experimentele traditie waar ik zelf ook in sta, waar ik erg van hou. Maar ik denk dat dat me erg aantrok.
Ja.
En het volkomen lyrische ook, dat hier ook kan door de mogelijkheden van het Afrikaans als een taal. Zo ben ik geen taalkundige, maar ik denk dat die taal ook gewoon meer mogelijk... Het is gewoon, het materiaal biedt meer mogelijkheden tot het lyrische. Ingrid Jonker is natuurlijk een heel bekend voorbeeld ook in Nederland. Maar het is zeker niet het enige voorbeeld. Dat is ook iets wat mij direct greep, denk ik. Plus de combinatie met die ongelofelijke onderwerpen. Dat ik dan weer niet zo'n Afrikaans alleen, maar vond heel sterk tegenkwam bij een schrijver als John Coetzee. Ja. Lifetimes Michael Caine, natuurlijk later Disgrace, maar echt, ja, bijna wat je zegt, maar dat is ook te niet doen aan een ander soort literatuur, maar boeken die ergens over gaan. En dat geeft me hier ontzettend.
Dus dat het Afrikaans in die bijzondere context van Zuid-Afrika, die onderwerpen hebben jou gegrepen en nog steeds. Maar ook zeg je, het Afrikaans, de taal zelf, biedt meer mogelijkheden voor het lyrische, meer dan het Nederlands.
Ja, met klankverwantschappen en rijmt binnen, rijmt het woord dan heel technisch al snel, maar... Ja, het is een buigzamere taal, het heeft minder, misschien genitief, al dat soort taalkundige discussies krijg je dan. Daar ben ik niet in thuis, maar het is gewoon een andere taal. En natuurlijk, het interessante voor een Nederlander is dat het ook een taal is, hoewel anders, die je ook wel herkent.
Ja.
Dat is natuurlijk geldt andersom ook voor een Afrikaans spreken. Ik zie nu nog met mijn studenten, het Nederlands is niet meer... echt tegenwoordig op lagere, zeker niet op lagere scholen, maar ook niet echt op de middelbare school. Heb ik het idee. Het dagboek van Anne Frank wordt nog wel gelezen, maar ik denk ook in vertaling meestal. Terwijl als je kijkt naar vorige generaties, dan werd ook nog een Koning van Katoor of misschien een ander boek van Munich nog wel gedaan op de middelbare. Dat is een beetje weg. Maar zelfs die studenten die dat dan verder niet als achtergrond hebben, misschien ook verder niet geïnteresseerd zijn in het Nederlands verder, maar je zit dan bij in de klas. Ja, dat is toch apart. Ik vind het wel een heel vreemd taaltje, dat Nederlands. Maar ik begrijp het ook wel een beetje als je nou langzaam spreekt. Als je stadig praat.
Ja.
En dat maakt het ook interessant. Dus van ons uitgeredeneerde Nederlands. Het is dus een taal die je niet kent, maar wel herkent.
Ja.
Dat is een hele aparte gewaarwording natuurlijk. Ja.
En je steekt de loftrompet op het Afrikaans, de mogelijkheden van de taal, dat lyrische voor een dichter. Jij schrijft zelf in het Nederlands. Voel je dan niet een stukje frustratie of beperking dat je eigenlijk ziet hoe het kan in bijvoorbeeld het Afrikaans, maar jij bent moedertaalspreker van het Nederlands, jij bent dichter en je hebt te maken met een taal die dat lyrische element veel minder in zich heeft dan die taal die je om je heen hoort. Is dat niet moeilijk?
Ja, kijk, en dat is altijd het lastige met dit soort uitspraken. Want terwijl ik dat zeg, denk ik ook van ja, dat is ook onzin. Want je hebt ook bij ons Herman Gort en je hebt Piet Gerbrandy en Frits Harmsen van Beek. En ja, noem maar, je hebt ook heel veel lyrische poëzie. Anneke Brassinga, dus zo kan ik wel doorgaan. Je hebt ook al heel veel goede lyrische poëzie in het Nederlands. Mm-hmm. Maar het is alsof de dichter, heb ik het idee, daar ook meer voor moet werken.
Mm-hmm.
De taal hier is, als je iets bestelt in Afrikaans... In de supermarkt kan het bij wijze van spreken al meer lyrisch zijn dan zoiets in de Albert Heijn in Nederland.
Mm.
Dus het heeft wel ook met het materiaal te maken. Op je vraag, ik weet het niet. Ik denk wel dat mijn poëzie juist onder invloed van het hier wonen en het werken deels in het Afrikaans en het lezen van niet-Nederlandstalige poëzie, ook vertaalde poëzie uit Xhosa en Zulu, dat veel sterk orale, uit een sterk orale traditie komt en ook weer anders is. Dat heeft wel zeker mijn poëzie veranderd. Dat zie ik vooral in die laatste twee bundels. Taal is anders, het is meer open, het is minder hermetisch. Dat kan ook met de ouderdom te maken hebben. Dat zei Hugo Claus altijd, hè? Dat dichters in het begin nog veel te veel proberen en later dan durven ze pas alles los te laten en open te zijn. Dus dat kan ook wel. Maar ik denk ook echt dat het onder invloed is van wat ik hier lees en wat ik mooi heb leren vinden.
Ja, ja. En jouw studenten, jij doseert nu aan Stellenbosch. Jij werkt met die studenten met poëtisch materiaal, teksten. Denk je dat studenten in Zuid-Afrika meer openstaan voor poëzie dan studenten in Nederland? Leeft dat meer? Je hebt het over een orale traditie die er meer is. Zijn er meer aanknopingspunten om dat in je colleges op te voeren?
Dat weet ik niet precies. Ik heb natuurlijk niet heel veel gedoseerd in Nederland. Ik ben een tijdje gastschrijver geweest in Leiden. Mm-hmm. En die colleges daar waren fantastisch. En er was animo voor die colleges ook en voor letteren. Maar ik heb wel het idee dat in het algemeen hier gewoon meer letteren studenten zijn. Nog altijd. Ja. Niet alleen bij ons, maar ook bij Noordwest, ook bij UWK, ook bij UCT. Het is op dit moment met de neerlandistiek in Nederland helaas niet heel florissant. En ik heb het idee dat daar hier meer studenten nog in de letteren en in talen geïnteresseerd zijn dan in Nederland. Dus dat hou je sowieso. De aantallen hier zijn gewoon denk ik wat groter. Mm-hmm. Kijk, onze tweedejaars hebben ze 80, 90 tweedejaars. Dat is fors. Dat is anders dan bij de gemiddelde vakgroep in Nederland. Dus ik weet niet of daar per se veel meer studenten zijn die dan ook in het poëtische of in teksten belangstelling hebben. Maar het aantal is sowieso groter. En ik denk dat literatuur hier ook wel voor studenten een middel is om jezelf en om de geschiedenis niet te doorgronden, maar te leren herkennen. Dus dat je ook bezig bent met geschiedenis en met politiek. Dat hangt er heel snel mee samen. Niet alleen met het close readen van teksten, maar wat. Het is geen activisme, maar wat kan ik er nog meer mee met dit gedicht bijvoorbeeld? Wat betekent het voor mij? Herken ik dit? Wat zegt het over mijn eigen leefwereld? Juist omdat je met. Ook bij ons, op Stellenbosch, maar zeker ook op een universiteit als UWK. Met een zeer gemengde studentenpopulatie zit.
Ja.
En met witte, met bruine, met zwarte studenten. Dus je moet je constant tot elkaar verhouden, tot de dingen die je leest, die je studeert. En dus ook tot jezelf.
Ja.
Dus ik denk dat het een totaal andere manier van studeren is. Die snel contemplatie in de hand werkt. En ook als je dus gedichten leest. En dat probeer ik wel ook te incorporeren in mijn eigen colleges.
Hmm. 25 jaar geleden ongeveer start je in de Universiteit van Kaapstad. Natuurlijk, dat land is enorm veranderd. Die studentenpopulatie is veranderd. Dat zal toch ook gevolgen hebben voor de wijze waarop jij werkt op dit moment. Waarop jij dus, ik bedoel, in je academische werk. Hè, met,
ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ik dus geen autochtone Zuid-Afrikaan ben, maar altijd al van het begin af aan een buitenbeentje was. Ook binnen de vakgroep natuurlijk. Het is geen vakgroep Nederlands, het is een vakgroep Afrikaans en Nederlands. En ik ben dan het Nederlandse deel. Gelukkig hebben we ook nu een aparte docent, dat wordt anders veel werken, maar een gespecialiseerde docent die taalverwerving doet in het eerste jaar, in de eerste maanden. Maar dat is het. Dus je bent sowieso al bewust van het feit dat je de uitzondering bent en dat je dus zoekt naar manieren om communiceren, om aan te passen, om je vakgebied aan te passen. Neerlandistiek zoals ik het hier bedrijf zou ik in Nederland. Nou, misschien trouwens wel willen. Ik heb het ook deels gedaan toen als gastschrijver. Maar het is Het is niet evident. En hier eigenlijk wel. Het kan niet anders dan dat je constant verbinding legt met het Afrikaans, met Afrikaanse schrijvers, met de politieke situatie hier, met niet-Afrikaanse schrijvers, met andere talen. Het is echt een multicultureel land wat dat betreft. Mm-hmm. Met socio-economische omstandigheden. Al dat soort dingen spelen een rol.
Ja.
Als ik naar kijk, bijvoorbeeld, dat is een van mijn favoriete semesters, derde jaar en dan het eerste semester, dan geef ik koloniale, postkoloniale literatuur. En ik merk echt eigenlijk vanaf begin af aan hoe studenten hier daarop aanhaken. En dan denk je, ja, het is Nederlands. Maar dan gaat het eigenlijk ook niet meer of het is toevallig in het Nederlands. Het werk van Astrid Roemer en van Martinez Arion en van Nuratna Fabia, Simone Atangana Bekono, jonge, zeer talentvolle schrijvers. En studenten vinden dat enorm verrijkend. Ik krijg ontzettend goede feedback op. En dan is eigenlijk, zo zie ik het steeds meer, toevallig is dat dan Nederlandstalig werk. Maar het gaat over andere dingen. Het gaat over thuishoor, het gaat over migratie, het gaat over racisme. En opeens leg je verbindingen. Kijk wat Nathan Trantraal daarover schrijft. Of kijk eens wat Adam Small daar gedaan heeft. Dus het is een totaal andere vorm van Nederlandistiek, maar het is zo verrijkend en zinvol. Het is echt. Ik heb dat nu grotendeels op afstand online gedaan dit jaar natuurlijk. Het is echt jammer, want dat zijn ontzettend fijne colleges om te geven. En je leert ook echt van elkaar. Er ontstaat discussie in de klas. Ja. Dat is aanvankelijk altijd een beetje aarzelen, maar probeer altijd wel te zorgen dat er wat vertrouwen is. Want er zijn witte studenten, bruine studenten. Ik lees bijvoorbeeld stukjes van Albert Helmans De Stille Plantage. En dan gaat het over slavernij. Ik probeer dat een beetje te close readen van wat is hier nou aan de hand? Die zwarte man die zo ontzettend mishandeld wordt op deze veranda. Wat heeft hij nu precies misdaan? Gaan ze lezen. Ja. Het is natuurlijk ook dan de barrière eerst van het Nederlands, maar dan zijn we daar voorbij. Wat gebeurt hier nou precies? Ja, eigenlijk doet iemand niets verkeerd. Nou ja, dat is dus de bruutheid die daar heel goed wordt beschreven.
Mm.
En nou ja, hoe zou je dat N-woord in het Nederlands? Stel, we gaan het nu vertalen naar het Afrikaans. Dan krijgen we dus dat soort colleges. Ja. Hoe gaan we dat woord vertalen?
Ja.
En dan krijgen we ook hele voorzichtige discussies. Want sommigen zijn zich niet bewust van een woord dat een bruine student misschien pijn kan doen. Zo, hoe gaan we dat in het Afrikaans oplossen, deze vertaling, met dat N-woord? En al dat soort dingen, ja, dat zou ik in Nederland misschien niet doen, maar iemand hier constant bewust bent van het feit dat je je moet verhouden tot de ander, tot Zuid-Afrika, tot de meertaligheid, zijn dit het soort college dat ik geef? Ja, het is echt geweldig. Het is echt geweldig.
En dat moet je helaas online doen het afgelopen semester. Want dit leent zich natuurlijk vooral voor de groep om bij elkaar te zitten om dat te doen. Hè? Ja.
Ja.
Nederlands en Afrikaans in Zuid-Afrika in de academische context zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is dat zo?
Ik heb er niet zo'n heel grote mening over, denk ik. Ik ben niet zo'n voorvechter van talen op zich. Ik denk wel dat Afrikaans makkelijker zonder het Nederlands kan, hier in Zuid-Afrika, dan andersom. Ik denk dat als je bezig bent met Nederlandistiek, in het buitenland, maar zeker ook in Zuid-Afrika, dat je je altijd moet verhouden tot het Afrikaans. Het Afrikaans verhoudt zich uiteraard ook tot het Nederlands. Het is evident. Kijk maar naar die twee talen, lees maar twee teksten. Er zijn wel heel erg veel overeenkomsten.
Mm.
Maar ja, gelukkig de laatste decennia, decennia nog niet, maar de laatste tijd. En dat zie ik ook bij ons op de vakgroep met ontzettend veel kundigheid op dat gebied. Ja, is het wel allang heel duidelijk dat het Afrikaans wel Nederlandse wortels heeft. Maar heel veel wortels uit Zuid-Afrika zelf vooral. Maleis en Arabisch tot, nou ja, Khoi talen. Dus ja, dat Nederlands is niet alleen zaligmakend. Dus ik denk dat de afhankelijkheid van de Nederlandistiek sterker is dan de afhankelijkheid van het Afrikanistiek.
Ja.
Maar het is gewoon een hele mooie aanvulling. Dat zeg ik tegen studenten die dat zeggen van, ja, waarom dat Nederlands? Nou ja, want je kunt er inderdaad niet. Je kunt er niet laten bij F&B gaan werken of zo, omdat je Nederlands hebt gedaan. Dat snap ik wel, maar zie het als een verrijking.
Ja.
Het is een taal die je toevallig door het Afrikaans toch wel redelijk goed kunt volgen. En als je er een beetje in traint, nog beter. En daardoor leer je een andere wereld kennen. Niet alleen Nederland en België, maar ook de Europese. Europese wereld. Het is altijd een verbreding van je leefruimte. En dus ook, daar probeer ik ze op te wijzen, Surinaamse en Caribische schrijvers. Zwarte schrijvers die met deels dezelfde problemen worstelen als jullie. Die kun je daardoor ook lezen.
Ja.
En dat, dat trekt toch wel veel studenten mee.
Ja.
Over de streep.
Ja, dat dat Nederlands een venster is op Europa, maar zeker ook inderdaad naar het Caribisch gebied en Suriname.
Ja, ja, door dat vermalendijde koloniale verleden van ons.
Ja.
Maar dat is, op die manier kan je het dan nog een beetje positief inzetten.
Ja.
En dat, ik merk dat specifiek ook weer afgelopen semester, waar een paar studenten waren die helemaal gek waren van Astrid Roemer, hadden ze nog nooit van gehoord. Die strijdbaarheid van haar eerste werk. Ja, dat komt dan toch maar mooi door dat Nederlands.
Ja.
Als het in Chinees was geweest, hadden ze het niet kunnen begrijpen. En nu hoef je er niks voor te volgen. Je kunt gewoon het gedicht lezen en daar iets van vinden.
Ja.
Dat is fantastisch.
Ja. Oké, dus die relatie Nederlands-Afrikaans. Hè, je zegt van nou, het Afrikaans zou nog wel verder kunnen zonder het Nederlands in de academische context. Andersom is het is dat niet het geval. Wat is
ik zeg niet dat dat wenselijk is natuurlijk.
Nee.
Ik denk wel dat het is wel een feit. Het is veel departementen of vakgroep. Is het al zo? Is het Nederlands al bijna geminimaliseerd? Is het gewoon nog Afrikaans dan binnen andere Zuid-Afrikaanse taal? Dat kan.
Ja. Hoe ziet de toekomst van het Afrikaans eruit? Ik bedoel niet alleen aan de universiteiten, natuurlijk, daar is een hele discussie over, maar maatschappelijk gezien. En specifiek in de omgeving waar jij woont, in de Kaap.
Ja, ik zie het niet zo somber in, eerlijk gezegd. Ik denk dat het een meertalige situatie blijft, ideaal gesproken ook. En dat er... Zeker in de westelijke provincie gewoon zoveel sprekers zijn van het Afrikaans. Ik zou niet weten hoe dat verdwijnt, eerlijk gezegd. Natuurlijk is dat het idee van, nou ja, zolang het enkel een gesproken taal blijft, in de huiselijke sfeer, geen academische taal, maar het is een hele sterke academische taal ook. Er is heel veel Afrikaanse media. Ja, zolang dat overeind blijft. En wat denk ik niet alleen de redding is, want dan ga ik weer uit van het defensieve. Maar daar zijn toch wel veel mensen, zowel in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de academie, als ik kijk naar mijn eigen vakgroeps en heel erg sterk mee bezig, is het juist het bevorderen van meertaligheid. Dus Afrikaans in een meertalig verband zien. Vertaling is ook al hoe groter bij ons als een richting, een honneurs- en masterrichting. Tolking, taalverwerving. En juist met het idee dat Afrikaans niet geïsoleerd staat, uiteraard in meertalig verband dat Zuid-Afrika is. Dus ja, op die manier zie ik zelfs alleen maar toekomstmogelijkheden, eerlijk gezegd.
Ja.
Het is gewoon een te kleine taal om zo, maar er zijn natuurlijk genoeg talen die uitsterven wereldwijd. Maar ik zou niet weten hoe Afrikaans dat voor elkaar zou moeten krijgen in de komende. Dat moet er heel hard gewerkt worden daarvoor.
Ja.
Je ziet hoeveel nog steeds in het Afrikaans gepubliceerd wordt ook.
Ja.
En juist ook van zeer talentvolle bruine dichters, jonge dichters. Binnenkort komen er weer een aantal fantastische debuten aan. Daar is dus echt een markt voor, anders doet een uitgever dat niet. Zeker niet in deze economisch zware tijden.
Ja.
Dus ik zie het niet somber in.
De status is natuurlijk belangrijk, ook de formele status. Hè, hoe de overheid omgaat met die meertaligheid en het toelaten en het gebruik van alle talen. Het aantal sprekers, of moedertaalsprekers in de Westkaap ten opzichte van het aantal Engelstalige moedertaalsprekers, Kossa-talige moedertaalsprekers. Hoe liggen die verhoudingen in de Westkaap ongeveer?
Nou, die cijfers heb ik dan niet zo paraat, maar...
Percentages?
Ik denk dat Kossa en Afrikaans zijn met Engels gewoon de belangrijkste talen. Het hangt er een beetje vanaf welk gebied je zit. Als je wat meer naar de landelijke streken trekt... In de westelijke Kaapprovincie, dan zul je over het algemeen heel veel Afrikaans horen. En ga je naar Kaapstad, dan is het vooral Engelstalig.
Mm.
En ja, dat is helaas ook nog wel een klein beetje... Het demografische manier ingericht als je naar veel townships gaat. Uglaytu, Kalitsja, enzovoorts. Dan hoor je hiermee klas aan. Dus het hangt ook een beetje vanaf, denk ik, welk gebied je je bevindt. Als wij kijken naar bij Stellenbosch nou, dat wel al meer een Engelstalige universiteit aan het worden is. We proberen toch wel die meertaligheid in stand te houden. Maar daar zijn van oorsprong komen er heel veel studenten. Trekt dat heel veel studenten die uit wat landelijke gebieden komen. En die ja, vooral Afrikaans als taal hebben. Ja. Maar bruine studenten ook. En Afrikaans is niet alleen een eerste taal, maar een enige taal. Hè. Die hebben het soms best wel moeilijk binnen een Engelstalige omgeving. Dat is een flinke aanpassing. Ja. Dus daarom zie je dat het Afrikaans dan wel weer wel erg sterk staat. Ja. Buiten de stedelijke gebieden. Ja. Dus percentages zijn voor mij niet zo interessant. Het is meer wat ik interessant vind in deze provincie, is dat het echt gaat van gebied tot gebied. Mm. Dus zeg maar, nou, in Friesland spreken ze Fries. En in Zeeland spreken ze niet Nederlands, maar een hele andere taal. Mm. Het is moeilijk voor te stellen, natuurlijk Nederland met 11 officiële talen. Maar dat niet alleen met afstand te maken heeft, maar met een heel moeilijk, ingewikkeld sociaal pakket. Ja. Met economische liquiditeit enzovoorts. Ja. Ik denk wel dat je over het algemeen ziet dat Kaapstad Engelstalig is, grotendeels. Ja. Dat het ook wel een beetje de lingua franca is. Ja. Heb niet het idee dat de ene taal de andere echt overheerst, van waar ik hier zit. Niet op dit moment. Ik weet het is een hele belangrijke, doorlopende discussie.
Ja.
Maar ja, ik heb het idee dat zeker voor de jongere generatie dat het niet meer zo'n issue is. Klassen en toekomstperspectieven zijn een groter gespreksonderwerp dan het bestaan of behoud van talen.
Ja.
Maar dat is mijn idee.
Ja. En het Engels, je zei Kaapstad is overwegend toch wel een Engelstalige stad. In de provincie, in het bedrijfsleven, geldt dat ook voor die sectoren? Dat vooral daar het Engels de lingua franca is? Of heb je ook sectoren waar duidelijk het Afrikaans nog dominant aanwezig is?
Die heb je waarschijnlijk ook wel. Dat hangt er ook weer vanaf waar je bevindt. Als ik kijk naar Media 24 en mensen die daar werken bij tijdschriften, bij kranten, bij het uitgeverswezen. Ja, daar zijn dan wel veel mensen die Afrikaanstalig zijn. Mm. Maar die zo vloeiend tweetalig zijn, meertalig, dat ook niet meer het eerste issue is eigenlijk. Daar heb ik niet zo genoeg zicht op om dat echt helemaal te kunnen uitvogelen. Maar weet je, dit gaat natuurlijk nou specifiek over talen, maar als je kijkt naar het land Zuid-Afrika zelf en waar het zich nu bevindt, socio-economisch gezien, de problemen op politiek vlak, er zijn hier zoveel grote dingen dat de talen speelt niet zo'n hele grote rol als je het vergelijkt met andere problemen waarmee dit land worstelt. Ja. Dus op dit moment, als je de krant openslaat, is dat niet wat het eerste aan de orde is.
Ja.
Meer was het wel.
Ja. Goed, nog even over het Afrikaans en de belangstelling voor het Afrikaans in de lage landen. Nou, jij zit natuurlijk al heel erg lang in Zuid-Afrika. Toen ik zelf studeerde, op school zat en studeerde, ja, toen werd er nauwelijks tot niet aandacht besteed aan het Afrikaans. De geschiedenis van Zuid-Afrika, de taal niet. Ik wist er eigenlijk heel erg weinig van. Jij zei, nou, dat gold eigenlijk ook een beetje voor jou, tijdens jouw schooltraject. En vooral tijdens je studie in Leiden ben je daarmee in aanraking gekomen. Is het niet handig? Niet handig is niet het goede woord, maar als we het hebben over ontmoeten, elkaar leren kennen, een geschiedenis delen misschien wel. Is het dan niet ook wel interessant om hier in de Lage Landen wat meer naar Zuid-Afrika te kijken en het Afrikaans ook daarbij te betrekken en niet alleen een bepaald aspect van de geschiedenis? Dat we hier in Nederland en Vlaanderen weet, oké, die taal die is daar, wat is dat voor een bijzondere taal, welke mogelijkheden biedt dat? Kortom, dat wij hier in Nederland en Vlaanderen in het onderwijs daar wat meer open voor staan.
Dat zou natuurlijk mooi zijn. Zoals het ook goed is dat de dialoog met het Caribische gebied en met Suriname open blijft en verstevigd wordt, zodat je meer kennis hebt van je eigen koloniale geschiedenis. In dat geval, maar ook met het Afrikaanse en Zuid-Afrika, geldt wel heel sterk dat het initiatief, denk ik, ook van Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse academici moet komen. En er zijn ook dus genoeg uitwisselingen op academisch vlak met leerstoelen en gastdocentschappen. En dan praat je ergens over. Want ik denk dat het altijd goed is als iemand uit Jakarta komt en in Nederland college geeft over Indonesische geschiedenis en over literatuur daar. Of als iemand uit Paramaribo komt om in Nijmegen of in Amsterdam of Leiden een aantal maanden college te geven. En ook zo met hier. Omdat je dan echt weet wat is interessant, wat speelt er. Dus dat moet wel heel erg in overleg en dialoog gaan. Ja. Ook omdat, zeker met het Afrikaans, alleen er nog zo weinig kennis is toch, denk ik, over het algemeen. En misschien, ik weet niet hoe de belangstelling is in het algemeen, maar ook weinig kennis. Dat je al snel hebt dat als het gekaapt wordt, zo'n discussie. Dat heb je in het verleden ook wel eens gezien. En Breitenbach heeft er ook sterk tegen geageerd een keer. Dat ging over een of andere rechtse politicus. En dan krijg je dus snel dat het Afrikaans in een hoek wordt gedrukt waar het zich niet in wil bevinden. En waar het zich ook hier helemaal niet in bevindt. Namelijk van een soort rechtse witte suprematie. En dat heeft niets met het Afrikaans te maken, niets met haar sprekers. Dus het is wel heel belangrijk dat daar overleg in wordt gevoerd. En de academici hier zelf daarbij betrokken worden. Ja. Want dit is het verhaal en dit kan interessant zijn. En dat, waardoor Nederlandse academici kunnen zeggen, nou, misschien kun je daarop richten, want dat lijkt voor onze studenten erg interessant. En dan heb je een dialoog en dan kan het alleen maar verrijkend zijn natuurlijk.
Ja.
Je hebt het ook op het museaal vlak gehad met die tentoonstelling De Goede Hoop. Een aantal jaar terug in het Rijksmuseum, dat een goede eerste zet was, maar toch ook wel erg kritiek opkwam, een terechte kritiek. Omdat Nederland was wel, zeg maar, in Zuid-Afrika geweest en had wat verhalen gehoord, wat artefacten meegenomen. Dat gaan wij gaan nu dat verhaal vertellen. Ja, maar er waren zoveel hiaten en er klopte zoveel niet van. Eigenlijk. En dat heeft men toen later ook wel proberen recht te trekken of recht getrokken. Het is eigenlijk een soort van een koloniaal project. En van wij nemen nu jullie verhalen mee en wat artefacten en we gaan dat nou vertellen. Alsof ze een beetje voor dat verhaal gaan staan.
Ja.
Dat is wel een goed voorbeeld van hoe je dat heel goed kunt doen, maar wel in overleg.
Ja.
En dan is dat Afrikaans, denk ik, een ontzettend interessante toevoeging. Ja. Ik heb het ook gebruikt in die gastcolleges in Leiden. Studenten vonden dat fantastisch.
Ja.
Om Kaaps van Nathan Tantraal te lezen, of wat heb ik daar nog behandeld? Ook een Afrikaanse. Ik heb Marleen van Niekerk heb ik met studenten gelezen. En Ankie Krog natuurlijk. Ja, dat is zo interessant voor een student in Neerlandistiek.
Ja.
Maar je moet altijd oppassen van welk beeld je representeert. Zeker in een geladen, meertalig en meerduidig land als Zuid-Afrika.
Ja.
Dus ik denk dat het zeker, om op je vraag terug te komen, dus interessant kan zijn. En een absolute, nooit noodzakelijk, maar een zeer belangrijke toevoeging. Maar er moet altijd heel goed nagedacht worden over de manier waarop je dat dan aanpakt.
Ja.
En dat moet altijd een overleg.
Ja, dat is herkenbaar. Kijk, fact is, wij hebben een digitale lesbrief ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs over varianten van het standaard Nederlands buiten Europa. Hè? Dus over het Nederlands in het Caribisch gebied, Nederlands in Suriname. En dan, nou goed, die taal in Zuid-Afrika die zo lijkt op het Nederlands. Dus inderdaad, proberen dat in een echte context te plaatsen. En ook interessant, net waar we het er straks over hadden, die relatie ook vanuit het Afrikaanse en Zuid-Afrika naar Suriname, naar het Caribisch gebied te leggen. En die kennismaking met elkaar, daar gaan we vast nog eens verder over spreken. Ik heb nog één vraag, want dat wist ik eigenlijk niet toen ik dit gesprek een beetje voorbereidde en ik keek naar jouw werk en recensies en vertalingen. Toen zag ik tot mijn zeer aangename verrassing dat Comin dit Vries daarbuiten is heel veel vertaald, maar ook in het Indonesisch. En daar was ik echt, daar was ik heel erg blij over. Hoe is dat nou gekomen en wie heeft dat vertaald? Ik vind, je weet dat ik heel veel ook in Indonesië ben, dus ik vond dat hartstikke leuk om te lezen.
Ja, het was niet de bundel Comin het Vries daarbuiten. Dat is een verzameling, een bloemlezing van mijn poëzie het eerste jaar, dat in Afrikaans vertaald is, maar heel veel gedichten die daarin staan zijn in het Indonesisch vertaald. In een tijdschrift, dat is gekomen door een literaire optreden die ik in Jakarta heb gehouden. Ik moet even denken wanneer, dat is in de jaren 10 geweest, via het toen nog heette Winternacht, het heette Tussen Writers Unlimited. En daar zijn toen een flink aantal gedichten is toen vertaald. Ik maakte natuurlijk helemaal niets van, ik kan niet controleren dat het goed gedaan is. Ja. Maar dat was ook zo'n, op een manier, andere manier was het een soort thuiskomen. Ja. Ik weet nog wel daar. Ook door mijn dus inmiddels overleden vader, die na de oorlog, zoals dat gebeurt in Den Haag, was in Limburg, maar was toen verhuisd naar Den Haag. Daar was een hele grote Indonesische gemeenschap aan het ontstaan. En had vrienden en vriendinnen, dus hij kwam heel erg in contact met die gemeenschap. Dus ik kende veel liedjes en zo die mijn vader dan zong en vrienden die wel eens over de vloer kwamen. Dus ik was daar niet helemaal mee onbekend. Dus ik vond het heel erg ontroerend dat dan uiteindelijk van die gedichten vertaald werden. Mm-hmm. Al kan ik dus helemaal niets daarvan volgen. Mm-hmm. En ook daar weer was het zo'n echte ontmoeting met diep menselijke hartelijkheid, weet ik nog wel. Ja. Het was echt een fantastische tijd. Prachtig, broeierige plek natuurlijk ook. Maar wat ik ook weer onthouden, zijn die mensen, zijn ook bij studenten geweest. Ik was toen met Reggie Bai, ook een fantastische kerel, zijn we daar toe geweest. En hoe moeilijk dat ook gaat, hè, met wat taal betreft. De hartelijke dialoog die daar ontstond. Ja. En daar zijn dus die gedichten uitgekomen. Dus ik ben er wel blij, maar ik kan er niks, ik kan er echt niets over zeggen, want ik lees het niet, ik snap het niet. Misschien jij wel, maar...
Nee, ik ook niet. Ik spreek wel Indonesiërs. De volgende keer dat ik ze spreek, zal ik ze daar nog eens op wijzen en vragen van hoe beleven jullie dat? Maar het viel mij op in de documentatie. Ik vond het mooi, dus vandaar dat ik het even aan jou voorleg. Alfred... ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek, voor deze kennismaking. En zoals ik zei, we hebben elkaar vaak in levende lijven gezien. We zien elkaar nu half in levende lijf, het gezicht wel, maar verder wat er omheen zit wat niet zo erg. Hoewel ik op de achtergrond bij jou een poes in het stapelbed zie liggen en bewegen. Ik kom deze kennismaking graag nog eens overdoen bij jou in Zuid-Afrika. Of ik nodig jou van harte uit om hier in Nederland, ik woon in Zeeland, dit gesprek nog eens voor te zetten.
Oh, mooi.
Voor dit moment hartstikke bedankt en tot ziens.
Graag gedaan.